Goedemorgen, fijn dat u luistert naar de podcast van In het Huis van de AC Rijksvakbonden. We doen deze inmiddels 11e podcast met de onderhandelaars van de AC Rijksvakbonden. Marianne Wendt, welkom.
Dankjewel, hi Vishnu.
En Peter Willems, welkom.
Dankjewel.
Mijn naam is Vishnu Rampedarat en het thema voor vandaag is de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, die onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt. We gaan het hebben over wat ging er mis, wat is de rol van de Tweede Kamer, wat is de rol van uitvoeringsorganisaties. Er is ook risicoprofielen worden gebruikt bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Hoe heeft het kunnen gebeuren en welke lessen kunnen we trekken? En in de voorbereiding hier naartoe had ik de vraag van wat ging er mis tussen Bali en beleid? Dat was het thema ook van het rapport van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisatie. Hoe heb je voorbereid op dit thema, Marianne?
Nou, het is natuurlijk iets wat al heel lang speelt. Ik werk ook voor mensen die actief zijn binnen de Belastingdienst en toeslagen. Dus dit is iets wat mensen heel erg bezighoudt. En ik heb wel geprobeerd zoveel mogelijk te kijken. Ik denk dat ik nu ongeveer de helft heb gezien. En heb ik natuurlijk met name de onderwerpen gekeken die te maken hadden met de toeslagaffaire. En ook op weg hier naartoe heb ik weer een stukje zitten luisteren.
Mooi.
Maar het is inderdaad heel veel, maar wel heel interessant.
Mm-hmm. En hele nieuwe dingen gezien? Of dat je dacht...
Ja, toch wel. Want
veel van hetzelfde.
Jij haalde dat rapport aan tussen Bali en beleid. Hè? Mm-hmm. En daarin kwam naar voren dat signalen op de werkvloer niet naar boven kwamen. Maar wat ik nu heb gezien tijdens de foren, zijn die signalen wel naar boven gekomen, maar zijn uiteindelijk niet door de politiek overgenomen. Dus dat vind ik ook wel een belangrijke constatering. Want ik zag ook wel dat er wantrouwen ontstond tussen de uitvoeringsorganisatie en de beleidsorganisatie. Omdat er gedacht werd dat die de signalen niet... Dat was ook een beetje de conclusie tussen beleid en uitvoering. En nu blijkt toch dat de politiek allemaal wel gewaarschuwd is.
Interessant. Even nog niet alles verschieten de kruid, maar we gaan zo verder. Peter, voor jou dezelfde vraag. Hoe heb je je kunnen voorbereiden op dit thema?
Ik heb het gedaan met het volgen van de enquête in de krant. Ik heb en op het nieuws. Dus ik heb zelf nog geen verhoren teruggekeken. Hoewel ik dat bij een aantal verhoren wel ga doen. En wat ik op het nieuws nog het meeste gezien heb, het meeste trof, was inderdaad de wijze waarop de politiek om allerlei redenen zaken doorduwde, waarvan de ambtenaren zeiden van dit moet je niet doen. Het meest in het oog springende was wel oud-minister Kamp, die daar verstrekt heldere was. En eer hoe eer het toekomt, ook zijn rug recht hield, moet ik zeggen. Je kunt er van alles van vinden, maar hij blijft wel ontzettend consequent.
Ja, mooi dat dat is. Hè? En dan, wat zie je ook wel de spagaat waar de ambtenaar zich in bevindt? In de zin van dat hij niet een moreel oordeel mag vellen over de wet, maar wel die moet uitvoeren. Als je daar niet mee eens bent, dat zie je ook bij meerdere thema's in het publieke domein, dat je dan als ambtenaar twee keuzes hebt. Of doen wat van je gevraagd wordt of opstappen. Hoe zie jij dat, Marianne?
Ja, ik denk dat wat mij betreft is dit de vraag die je hieruit kan stellen. Hè? Hoe ga je om als ambtenaar met politieke opdrachten waarvan je gewoon ziet dat die niet goed uitpakken? Er was één ambtenaar die werd verhoord, die zei ook dit wordt een bloedbad. Dus dat werd al gezien, dat werd ook gemeld. Maar er werd niks mee gedaan. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan als ambtenaar? Nou, deze ambtenaar die vertelde gewoon dat hij uiteindelijk gewoon een burn-out kreeg. Omdat wat hij vreesde ook zag voltrekken zonder dat er iets aan gedaan werd.
Dat zeggen ook alle klokkenluiders die daar mee te maken krijgen.
Ja, ja. Maar ja, ons democratisch bestel is natuurlijk wel zo ingericht dat je als ambtenaar geacht wordt om uit te voeren wat op democratische wijze is besloten. Dus ik vind dat ook serieus een heel moeilijk vraagstuk, want je kan ook het democratisch proces niet negeren. Je kan ook niet als ambtenaar zeggen, ik weet het beter, dus ik ga het gewoon doen zoals ik het goed acht. Ongeacht de democratisch tot stand gekomen wetgeving en besluiten die ik geacht word uit te voeren. Aan de andere kant zie je dat wat er hier misgegaan is, juist doordat alle ambtenaren het gezien hebben en het toch uitgevoerd hebben. Dus de loyaliteit aan een democratisch proces, aan een politiek proces, is hier ook wel een van de redenen waarom het zo mis heeft kunnen lopen.
En diezelfde loyaliteit, daar had je het net ook over, zorgde ook voor dat signalen niet wel de top bereiken, maar niet eigenlijk ergens stranden bovenaan de top als het om politiek gaat.
Ja, omdat er dus een afweging wordt gemaakt om, dat zei Peter net ook al, om het toch door te drukken, ongeacht de waarschuwingen en signalen die de ambtenaren toch wel afgegeven hebben aan de politiek. Dus wat doe je met een politiek die zich doof houdt voor ambtelijke signalen?
En dankjewel Marianne. En hoe zie jij dat, Peter, over die rol van de politiek? Want het lijkt alsof er daar die reflectie ontbreekt door die. Want het lijkt alsof er een soort spraakverwarring is of een. Dus door de slechte samenwerking tussen het kabinet, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties?
Ja, ik noemde net niet voor niks oud-minister Kamp, want dat is wel een heel extreem voorbeeld van hoe zaken kunnen lopen. Kijk, de ambtenaar, en daar komen we dadelijk ook wel even over te praten, denk ik, de nieuwe ambtseed voor de Rijksambtenaar is glashelder. Je werkt in het algemeen belang. En dan vervolgens is de vraag, wat is dat algemeen belang? Ik bedoel, een hele enge uitleg is natuurlijk vrij eenvoudig. De politiek is vertegenwoordiger van het algemeen belang en die bepaalt dus wat er moet gebeuren. Nou, wat er in die kwestie met Kamp speelde, was dat Kamp zei van ja, ik heb het gevoel, of ik hoor uit mijn achterban, of ik lees in de krant dat mensen zich ontzettend druk maken om fraude. Ambtenaren zeiden van, dat valt ontzettend mee en het beleid wat je voorstelt staat absoluut niet in verhouding tot het aantal fraudegevallen wat we tegenkomen. En toch zet de politiek door. En dan zit je als ambtenaar in de positie dat jij in het kader van algemeen belang weet, op basis van alle gegevens die je hebt en de expertise die je hebt, dat het beleid niet deugt. En dat de politiek toch zegt, we gaan door. En dan kom je dus op het punt waarbij je zegt, van dan moet je eens goed nagaan denken over hoe die verhouding tussen ambtenarij en politiek loopt. Want dan is de wederkerigheid die er eigenlijk zou moeten zijn, wat zoek. Als de politiek uiteindelijk altijd zegt van wat er ook gebeurt. Ik luister niet naar de inhoudelijke argumenten. Ik ga toch door zonder die inhoudelijke argumenten goed te wegen en aan te geven waarom je ze niet overneemt op inhoudelijke gronden. Dan loopt er iets fout.
En daar zit ook geen corrigerend mechanisme in. Dus als je zo'n minister of bewindslieden hebt op je departement, die kunnen dat doen zonder dat ze gecorrigeerd worden.
Ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, die minister die probeert ook te overleven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld onze parlementaire democratie, we hebben inmiddels al drie staatssecretarissen versleten als financiën. Dat zegt ook iets over dat je dus als minister of als staatssecretaris wordt je eigenlijk jouw verantwoordelijkheid wordt versmald naar die ene post. En het is een kunst bij wijze van spreken om die minister moeilijk te maken in de Tweede Kamer. Met als ultieme beloning dat die minister ook terugtrekt of in ieder geval zijn baantje inlevert. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij Wekers of bij toen met die Bulgare fraude zag je ook dat die risicoregelreflex wordt dat genoemd in het rapport van de tijdelijke uitvoeringscommissie. Dan zie je dat elk incident wordt meteen in een regel door de Kamer wordt dat zo aangejaagd van ga nou regel maken, dit moet aangepakt worden, dit en dat. Dus je kan ook zeggen, die minister of die staatssecretaris kan niet anders dan die risicoregelreflex van de Tweede Kamer vertolken richting zijn departementen of zijn uitvoeringsorganisatie. Hoe kijk jij daarnaar, Marianne?
Ja, Weken zei daar ook wel iets over tijdens zijn voor. Hij vertelde ook wel dat hij zo'n druk voelde vanuit de pers, maar ook vanuit de Kamer, om te komen met allerlei maatregelen om die fraude te bestrijden. dat hij probeerde een nuance in dat debat te brengen, hè, door aan te geven, nou ja, die Bulgare fraude valt eigenlijk wel mee. En hij heeft toen ook wel de hele bekende uitspraak gedaan. En als we dit zo gaan doen, dan gaan de goede onder de kwade lijden. Hè? Nou, dat is gebleken. En hij zei toen, ja, daar was absoluut geen ruimte voor om een nuance aan te brengen. Want zodra je dat probeerde, dan werd je gelijk verweten dat je, nou ja, de fraudeurs in de hand werkte. Dus hij heeft wel verteld dat hij enorme druk voelde en niet in staat was en ook niet de ruimte kreeg om nuance te brengen in dat debat. Vanuit de expertise die er natuurlijk is vanuit de ambtenarij.
Ja, dus het risico op fouten is in het publieke debat is nul eigenlijk voor een minister.
Hoe bedoel je het risico op fouten is
nou
nul?
Nou ja, dat hij vergissingen, als er iets fout gaat, ja, dan is hij de verantwoordelijke en hij moet iets doen.
Ja.
In plaats van dat je dan de Tweede Kamer zou ook kunnen zeggen, ja, hij doet zijn best, hij mag het beter doen.
Ja, ja, er is heel weinig compassie onderling, heb ik altijd het idee. Als ik zie hoe er in de Kamer met elkaar omgegaan wordt. Want jij gaf het net ook al aan. Ga er maar aan staan, zo'n baan. Een van de onderdelen die ook aan de orde kwam, was op een moment suprem dat er gepoogd werd om die wetgeving bij sociale zaken te veranderen en dat toch niet lukte, zoals vanuit toeslagen heel belangrijk gevonden werd. Ja, toen was Wekes net een week in Europa bezig om Griekenland te redden, zeg maar. Ja, weet je, dan snap je ook wel dat op zo'n moment, als het erop aankomt, dat dan natuurlijk de gedachte ergens anders zit. Het is natuurlijk ook een hele brede portefeuille die de bewindslieden hebben. En uiteindelijk worden ze dan helemaal doorgezaagd op eigenlijk wat in hun periode een detail was natuurlijk.
Peter, we hebben het gehad in de rapporten over de burger die het meest afhankelijk is van overheidsbeleid. Maar die blijkt dan toch ongewild een magneet van problemen te zijn voor beleid wat zich over de hele breedte voltrekt, terwijl die eigenlijk niet zoveel aan kan doen.
Nee, dat klopt. Kijk, daar hebben we het er vaker over gehad. Wat je hier grofweg ziet, is een steeds grotere afstand tussen systeemwereld en leefwereld. Mm-hmm. Waarbij de systeemwereld een aantal kenmerken of processen of mechanismes kent die zichzelf versterken, waardoor die afstand ook steeds groter wordt. Je ziet dat bijvoorbeeld bij die enquête naar fraudebeleid, hè. Grote groep om controle op fraude. Vervolgens gaat er een heel mechanisme in werking, waarbij de link met de burger en in de gaten houden wat de burger nou overkomt, die verzwakt of die verdwijnt helemaal. En vervolgens ontstaat er een mechanisme waarbij een aantal dingen samenkomen. Bijvoorbeeld, ja, je moet gaan controleren op fraude. Hoe doen we dat? Goh, wat hebben we? We hebben een ontzettende berg data. Op basis van die data zou je fraude moeten kunnen achterhalen. Dan heb je een mechanisme nodig om die data te verwerken.
Omdat het zo massaal is, moet je natuurlijk.
Daar heb je inderdaad een algoritme voor nodig. Uh-huh. En dan kom je achteraf tot de conclusie dat zo'n algoritme leidt tot grote problemen. Omdat daar een bias, een negatieve versterking in zit, die voor de burger tot grote problemen leiden. Dat is wat je hebt gezien bij de kinderopvang in sterke mate. Dat is wat je afgelopen zomer ook zag bij de controle op de uitwonende beurs bij Duo. Waarbij een algoritme een effect heeft wat bijvoorbeeld bij Duo heeft kunnen leiden, of waarschijnlijk heeft kunnen leiden tot etnisch profileren, onbedoeld.
Maar toch kan je dan ook wel, als je een lans zou willen breken voor de ambtenaar, zou je ook kunnen zeggen, ja, maar je kan ook niet alles aanpakken. En je zou toch wel keuzes moeten maken in, omdat je een beperking hebt in middelen en mensen, moet je toch keuzes maken. En dat doe je op basis van, ja, risicoprofielen noemen ze dat in het uitvoeringsland. Maar dat wordt echt breed gebruikt.
Ja, Dat is iets wat natuurlijk al heel lang speelt. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij controles aan de grens en dat soort zaken. Sociale dienstcontroles aan de grens. Het aanhouden van mensen op basis van etniciteit. Dat soort effecten zie je. Daarom zeg ik, dat is een zelfversterkend effect. Hè. Je hebt een doel en vervolgens ga je als systeem kijken wat is er allemaal mogelijk. En dan richt je je op de techniek die dat mogelijk maakt. Wat er fout gaat, is dat het niet goed na is gedacht over wat gaat die techniek nou met zich meebrengen, wat voor risico's zitten daar nu weer aan vast. Dus je kan het ambtenarij of de politiek niet kwalijk nemen dat ze gebruik willen maken van de data om te proberen zo efficiënt mogelijk beleid te maken. Maar je zou wel heel goed moeten kijken van wat gaan dat soort nieuwe instrumenten nou met zich meebrengen? Wat zijn daar nou de risico's van? En zorg er nou voor dat je een ambtenaarapparaat hebt, dat daar ook mee om mee te gaan. En dat betekent bijvoorbeeld dat je voldoende kennis in huis moet hebben over hoe je wat die algoritme betekenen en hoe je daarmee om moet gaan in plaats van externe expertise. Dat je ervoor moet zorgen dat je een ambtenaarapparaat hebt, ambtenarij hebt, ambtenaar hebt die voldoende divers zijn. Dat je dus ook mensen in huis hebt die met een andere bril naar dit soort zaken kijken. Niet alleen met de bril van we gaan de fraude hard aanpakken, maar ook zien dat de uitwerking van zo'n beleid heel erg vervelend uit kan pakken.
Dus het is niet alleen het risicoprofiel zelf, maar het zijn ook de ambtenaren die ook een bepaalde, bepaalde blik moeten hebben, zeg je.
De organisatie moet zo zijn ingericht dat je op een goede manier met dit soort instrumenten om mee te gaan. Dus het gaat mij niet om de individuele ambtenaar, het gaat mij om de organisatie die zodanig opgebouwd moet zijn, ingericht moet zijn, medewerkers zodanig opgeleid dat ze hier goed mee om weten te gaan. En dat is wat je de afgelopen jaren niet ziet gebeuren. Je ziet van allerlei nieuw beleid komen, je ziet van allerlei nieuwe systemen komen, maar de kennis en kunde om daarmee om te gaan, hebben wij in heel hoge mate uitbesteed. We zijn erg afhankelijk van adviesbureaus, van softwarebouwers, die blik van wat betekent nou zo'n systeem qua uitvoering van beleiden, qua effecten in de maatschappij, die blik heeft een softwarebouwer niet. Die bouwt een keurig algoritme. En die blik die moet dan uit de overheidsorganisatie zelf komen.
En dat is natuurlijk wel lastig, want wat je ziet is natuurlijk dat in de overheid alles in kleine deeltaken is ingericht. Hè? Dat is ook een van die effecten die beter zijn met die systeembouw. Dat je alles in kleine stukjes met allemaal eigen verantwoordelijkheden. Waardoor je inderdaad, ik weet dat ook inderdaad bij de Belastingdienst, dat degene die systemen bouwen eigenlijk niet praten met de mensen die daarmee werken of die dat of de effecten zien van wat dat systeem teweeg brengt. Dus de hele integrale blik, die is er niet.
Maar dan zou je van een systeembouwer ook moeten verwachten dat hij dan de grondrechten van burgers borgt in de zin van rechtsbescherming en zeggenschap.
Nou, ik weet niet of jij wat van die systeembouwers kent, Vishnu. Ik woonde met één samen. Het is wel zo dat de persoonlijkheden die beleid maken en in de politiek hele andere persoonlijkheden zijn dan de mensen die echt de systemen bouwen en heel zorgvuldig. Dat moet je ook zijn, anders gaan die systemen natuurlijk ook mis. Naar zo'n programma kijken. En die kijken dus puur van, doet dat programma wat ik er heb ingezet? En komt die data eruit op de plek waarvan ik wil dat die eruit komt? En dat is de blik waarmee systeembouwers kijken. En dat is natuurlijk een hele andere blik dan, maar is dit eigenlijk het effect wat we beoogd hebben met dit beleid en met deze techniek die we hiervoor gebruiken?
Op de keper beschouwd is natuurlijk, in zo'n organisatie spelen er twee componenten, de structuur en de cultuur. Structuur gaat over ICT-systemen en krijgen ze er genoeg middelen om hun werk te doen. En de cultuur is hoe werken de mensen nou en wat verhouding hebben ze? Jaap Uylenbroek heeft toen tijdens zijn verhoor bij de parlementaire onderzoekscommissie heeft hij gezegd, ik trof toen ik aantrad als DG, trof ik een veronachtzame dienst. Dat wil zeggen dat hij dus... Hij zei van nou, ik kom daar binnen en het is alleen maar crisismanagement en ICT die niet op orde is. Dit klopt niet, dat niet. Dus kun je dat wel verwachten van iemand die dan aan de top van de ambtenarij zit? En hij is inmiddels weg, maar er zijn steeds weer nieuwe DG's. Wanneer gaat het nou echt veranderen bij de uitvoeringsorganisaties, denk je?
Nou, laat ik zo zeggen, het helpt in ieder geval niet door steeds een DG weg te sturen. Want elke keer komt er weer een nieuwe DG of een nieuwe SG. En het duurt gewoon echt wel minstens een jaar voordat je die organisatie überhaupt een beetje begrijpt. Dus steeds, we hebben hele goede DG's gehad die toch of weggestuurd zijn of, nou ja, eieren voor hun, voorkwamen dat ze weggestuurd werden en dan zelf al weggingen. Omdat zij verantwoordelijk werden gehouden door alles wat er misging. En ja, ik ben 15 jaar geleden denk ik bij de Belastingdienst gekomen. Toen was het een heel goed lopende uitvoeringsorganisatie. En ik heb dat echt zien verwoorden tot het steeds achter de tot een crisisorganisatie die de ene gat met de andere vulde. En dat is nog steeds niet op orde.
En dat maakt het dus ook ingewikkeld. Hè? Want als je zegt van wanneer verandert het nou? Er loopt natuurlijk een traject werk aan uitvoering. En je ziet dat de aandacht voor de uitvoering en de aandacht voor effecten van beleid, de aandacht voor wat betekent het nou voor degene waarvoor we doen, de burger, is enorm toegenomen.
Ja.
Dus daar wordt heel veel energie in gestoken. Maar vervolgens is de vraag van hoe ga je er nou voor zorgen dat je dat vasthoudt? Want je kan een prachtig programma optuigen om daar energie in te steken. Maar als het continu achter de feiten aanhollen is, er personeelstekorten zijn, mensen de tijd niet hebben, dan kun je nu organiseren dat mensen het veld in gaan, zoals het dan heet, om met de betrokkenen zelf te praten. Maar als dat alleen in het kader van het programma is en niet structureel wordt opgepakt en niet structureel in je functie zit, niet structureel is ingebouwd in de tijd die beschikbaar is, in het budget dat beschikbaar is, dan hebben we over 10 jaar weer dezelfde discussie. Dus zul je veel meer zo'n organisatie zodanig in moeten richten dat de buitenwereld, de leefwereld, structureel onderdeel uitmaakt van de systeemwereld. En dat is ontzettend ingewikkeld. En daar heb ik nog niet eens gehad over de component waar we het net over hadden. Je kunt het als ambtenarenorganisatie goed regelen, maar uiteindelijk maakt de politiek de keuze. En dus zul je er ook voor moeten zorgen dat de link tussen de ambtenaren die de kennis en kunde dan zouden moeten hebben en moeten weten wat het allemaal betekent en wat de uitwerking tot gevolg heeft, ook een goede link heeft met de politiek, zowel de minister als de Tweede Kamer. En dan, ja, daar hebben we ook nog wel de wereld te binnen.
Want het is een goeie dat je dat aanhaalt. Het gaat natuurlijk over die, daar kom je naar de Oekase kok toe, hè? Want uiteindelijk zegt de politiek, dit moet gebeuren en de ambtenaar die moet het doen. Daar wordt ook wel eens gezegd van dat is gestold wantrouwen vanuit de ambtenarij bezien. Omdat je dan, je mag eigenlijk geen mening hebben of moreel oordeel hebben over het werk wat je doet. Ook in de publieke opinie zie je ook dat de ambtenaar geen stem heeft in het publieke domein.
Ja,
wie vertolkt die stem voor de ambtenaren?
Er zitten een aantal kanten in dat verhaal. Hè? Kijk, de Oekase kok, het feit dat, even plat gezegd, ambtenaren niet geacht worden te spreken met de Tweede Kamer, komt natuurlijk voort uit de ministeriële verantwoordelijkheid. En in essentie is de ministeriële verantwoordelijkheid ook vanuit ambtenarenperspectief helemaal niet verkeerd. Want uiteindelijk, die ambtenaar kan zich nergens verantwoorden richting Kamer. Dus op het moment dat hij vol in het licht komt te staan, heeft hij een probleem. Dan is het goed dat de minister degene is die aangesproken wordt en de minister verantwoordelijk is voor alles wat er binnen zijn departement gebeurt. De andere kant van de medaille is, net wat je zegt, steeds meer komt het werk van de Rijksoverheid, maar ook andere overheden, in het volle daglicht te staan en haalt het de media, waardoor ambtenaren wel degelijk ook weer in het volle daglicht komen te staan. En daar hebben we ook geen goede voorziening voor. Want dan kunnen we doen alsof we ministeriële verantwoordelijkheid hebben en de minister voor alles verantwoordelijk is, maar ondertussen wordt die ambtenaar publiekelijk soms zelfs aan de schandpaal genageld.
Want dat is onlangs met het CAF-team, die worden cowboys genoemd en die openen als het ware de jacht op burgers. Hoe kijk je daarnaar dan?
Ja, het zou,
Dat is het beeld wat dan geschetst wordt in de media.
Ja, dat is een beeld waar je nooit meer vanaf komt. Hè? Want Marianne kan ongetwijfeld heel kort toelichten wat er nou precies met het CAF-team bij de Belastingdienst in het kader van de kinderopvangtoeslag is gebeurd. Maar ik zat gisteren een podcast te luisteren van het NRC. Ook een gerenommeerde krant die een samenvatting gaf van de parlementaire enquête van de afgelopen weken. En die noemde letterlijk nog steeds het CAF-team de cowboys die op jacht gingen naar gezinnen. Dat is een label, daar kom je dus nooit meer van af. En dat is iets waar we met z'n allen veel beter over na moeten denken. Van hoe gaan we er nou voor zorgen dat we de ambtenaren die in eer en geweten hun werk doen, in algemeen belang, zoals nu ook in de Amzee terechtkomt, dat we die op een goede manier tegen dit soort zaken beschermen.
Ja, en je had natuurlijk, Marianne, je had natuurlijk onlangs in de binding van de NCF, hebben jullie ook een artikel gewijd aan het CAF-team. Wat is jouw analyse over die ambtenaren die daar hun werk gedaan hebben?
Ja,
naar eer en geweten.
Mijn analyse is dat die echt voor de bus zijn gegooid. Want mijn idee is dat er toen die toeslagaffaire losbarstte en in alle steeds meer duidelijk werd wat het effect was van burgers, hè, van die toeslagaffaire, dat het toen in eerste instantie naar hun gewezen is. Waarom? Omdat zij speciaal in het leven geroepen zijn om op zoek te gaan naar fraudeurs. En dat deden ze via de facilitators. Facilitators zijn bureaus die dus kinderen opvangen,
ja,
en dan ook regelen dat die toeslagen dan worden uitbetaald. En daar zaten een aantal echt criminele facilitators onder die dat bewust alleen maar opzetten om die toeslagen te ontvangen. En daar deden zij onderzoek naar. En op het moment dat zij zagen, ja, er is echt iets mis, dan gingen ze doorsturen naar de FIOD. Hè, want de FIOD is degene die dan ook samen met het OM dat verder onderzoekt. En als ze dachten van, nou, het is niet per se mis, maar er zijn dingen ook niet goed gegaan, dan gingen ze het weer verder leggen in de organisatie, waar dan uiteindelijk gekeken werd van, nou, hoe zit dat dan bij die aanvraag van die ouders? Kloppen die dan wel? Maar in de beeldvorming hebben zij gewoon de schuld gekregen van alles. Want dat komt nu natuurlijk in die parlementaire enquête. Weet je wat? Dus als een combinatie van wetgeving die slecht uitpakte, de Raad van State die niet ingegrepen heeft, hè, dus die ook niet op juridische gronden heeft gezegd dat het te ver ging. En dan een uitvoering die onder druk ook niet helemaal perfect functioneerde. Nou, en dat alles bij elkaar heeft tot een drama geleid, wat gewoon op het konto van het CAF-team is geschreven. Waarom? Omdat er natuurlijk behoefte is aan schuld, mensen die de schuld krijgen. En daar zijn natuurlijk ambtenaren zijn daar zo gevoelig voor. Dat is helemaal cynisch, omdat vanuit de ambtenaar steeds gewaarschuwd is, doe het niet, doe het niet. Politiek zeg ik, doe het wel. En uiteindelijk is het dan zo'n klein groepje mensen die dus de volle lading krijgen.
Maar goed, ik ben zelf ook ambtenaar. Het is toch wel om cynisch van te worden als ambtenaar, zou je denken?
Ja, en dat is dus ook de kunst om niet cynisch te worden. Want dan geef je het eigenlijk op, hè? Dan geef je op dat het beter kan. En dat is wat je niet moet doen. Je moet wel proberen te verbeteren. Maar het is een enorme zoektocht, ook voor de vakbond. Hoe kan je mensen in zo'n proces nou ondersteunen? En ja, dan is het ook echt heel pijnlijk om te moeten zien dat, nou ja, van deze mensen het allemaal slecht afgelopen is. Ze hebben geleden qua gezondheid, qua gezinssituatie, ze hebben zoveel opgeofferd voor uiteindelijk het werk wat ze gewoon op verzoek hebben gedaan. Hè? dat is ook wel een zoektocht voor de vakbond. Hoe kan je die mensen nou goed ondersteunen? En jij zei ook, wie is dan de stem van die mensen? Ja, uiteindelijk waren wij dat als NCF. Omdat wij het konden doen. Zij mogen het zelf niet doen. Zij mogen niet naar de pers. Ze mogen niet praten met de politiek. Ze mogen niks. Ja, wij wel. Dus hebben wij het gedaan als vakbond. Maar dat is natuurlijk iets wat eigenlijk niet vakbonds eigen is, om zo inhoudelijk in te gaan op een publiek debat, alleen maar omdat mensen zelf de kans niet krijgen om zich te verdedigen.
Maar is dat ook meer een, juist omdat je kategoraal bent, kan dat? Of is dat juist?
Ja, het heeft ontzettend veel tijd gekost. Want je moet je helemaal verdiepen in alles. hoe dat helemaal werkt, hoe dat binnen de organisatie zit. En ik denk wel dat omdat je categoriaal bent, dat dat wat sneller gaat dan op het moment dat je, denk ik, landelijk. Want je moet bereid zijn om heel veel tijd te investeren zonder dat je zelf nog weet hoe het precies zit.
En hoe is het nu met die mensen van de CAF-team?
Ja, slecht. Ik kan niet anders zeggen. Ja.
En wat zou je de ambtenaar die dan bijvoorbeeld hiernaar luistert zou willen meegeven van hoe kun je nou het beste wij noemen het net cynisme, maar hoe kun je toch je positieve manier uiten in de zin van de vakbond bijvoorbeeld, of in ieder geval dat je ruimte vindt om toch die grondrechten van de burgers en die rechtsbescherming, dat je daar ook een ruimte voor kan vinden. Hoe kun je dat regelen?
Vishnu, ik ben zelf ambtenaar. Wat zou je zelf willen? Of willen horen van de bond? Of willen krijgen van de bond?
Nou, ik vind ontzettend belangrijk de solidariteit die de bond heeft. En ik vind ook wel op zich in die zin ook wel jammer dat in de jongere generatie wat minder aanwezig is. En dat eigenlijk onderschat wordt, hoe belangrijk dat is. Het belang van samenwerken, belang van solidariteit. En juist omdat je geen stem hebt als ambtenaar in het publieke domein door de Joekase Kok, zou ik heel veel mensen die geen lid zijn van de bond toch willen aangeven van kijk, het is ontzettend belangrijk om juist je stem te laten gelden op een manier zoals dat georganiseerd is in het overleg tussen werkgever en werknemer, want dat is het uiteindelijk wel. En je doet natuurlijk waarvoor je betaald wordt. Dus ja, ik denk wel dat je daarin, in dat proces, weinig ruimte hebt om je morele oordeel te kunnen vellen.
Nou, ik denk wel dat je daar een punt hebt, hè. Ik denk ook dat de oplossing in de solidariteit zit. Want wat je steeds ziet is dat het een klein groepje geïsoleerd raakt. Dat die de volle wind krijgt. Terwijl je als bond natuurlijk wel in staat bent, als je goed uitzoekt wat er aan de hand is en aangeeft, ja, maar hier is een andere kwestie, hè. Hier is een moreel dilemma, iets wat mensen moeten doen en waar niet goed naar geluisterd wordt. Dan kan je inderdaad wel solidariteit organiseren en dan ook met z'n allen daarvoor gaan staan.
En solidariteit gaat ook verder, want ik ben natuurlijk zelf, in mijn hart ben ik ook een burger.
Ja.
En ik heb ook behoefte aan gelijkheid, aan rechtsbescherming, aan zeggenschap,
ja,
aan maatwerk. Als ik tegen de overheid, waar ik waarschijnlijk nu ook voor werk, maar dan ook als burger heb ik ook die behoefte om die dan terug te zien in de overheid, als ik met de overheid te maken heb.
Ja, nou ja, en dat is uiteindelijk, dat is ook wat Peter zegt met het algemeen belang. Het algemeen belang is natuurlijk dat de burger uit kan gaan van een betrouwbare overheid. En op het moment dat er in de ambtenarij zien dat er dingen vanuit de politiek opgedragen worden die daarmee in strijd zijn of daarmee een risico vormen, dan hebben we eigenlijk op dit moment nog geen goed antwoord hoe we dan om moeten gaan. En misschien moet de vakbond in dat gat stappen.
Ja, dat is precies waar we de komende tijd als bonden goed over na moeten denken. Nu de nieuwe AMZ aankomt en daar helder in staat, je werkt in het algemeen belang. Wat gebeurt er nou als je als ambtenaar tot de conclusie komt dat jouw idee bij het algemeen belang niet strookt met de opdracht die je krijgt? Waar kun je dan terecht? En hoe ga je om met de gevolgen van zo'n verschil van inzicht?
Ja.
Daar hebben we nog geen antwoord op. Want dat kun je, nou, er zitten natuurlijk verschillende kanten aan zo'n verhaal. Waarbij je uiteindelijk ook nog gaat praten over wat zijn nou rechtspositionele gevolgen hebben. Want je begon met van, jij hebt als ambtenaar, althans in ons voorgesprek, als ambtenaar heb je een keuze. Of je doet wat je gevraagd wordt. Of je gaat een andere baan zoeken. Nou ja, op het moment dat er een conflict ontstaat of een verschil van mening ontstaat, is er misschien nog wel een tussenweg. Maar dan moeten we eens goed nadenken wat dat betekent.
Mooi. We gaan naar de afronding toe. Ik vond het een mooi gesprek. Ook omdat we reflecteren over onze eigen rol in als ambtenaar en te kijken naar de verschillende spelers in het veld. En wat je ziet is dat ieder in zijn eigen bubbel, als het ware, de samenwerking niet vindt. Het kabinet niet, de Tweede Kamer niet en de uitvoeringsorganisatie. En die samenwerking, die die misloopt. Die beschrijft natuurlijk in de parlementaire enquête wat er allemaal misgaat. En we hopen natuurlijk dat we in de toekomst de grondrechten van burgers, en daar is nog heel veel werk aan de winkel, ook voor ons als ambtenaar, zeker de komende jaren met zoveel uitstroom en krappe arbeidsmarkt, dat we toch nog een mooie dienst van kunnen maken. Want laten we niet vergeten, de uitvoeringsorganisaties, alleen de Belastingdienst bijvoorbeeld, die haalt 1 miljard euro per dag op voor de BV Nederland. Dus het is niet niks.
Ja, en de opdracht is denk ik ook, want je zegt terecht, hè, die samenwerking moet beter om niet cynisch te worden. Want als je cynisch wordt, dan zoek je die samenwerking ook niet meer op. Want dan denk je, het heeft toch geen zin. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, Vishnu. Maar ik vind het soms best wel moeilijk om niet cynisch te worden.
Ja, nou goed, het is. Ik maak me zorgen over heel veel collega's. Ja. Die natuurlijk ook dit meemaken en denken, ja, ik ben gewoon moe van al die veranderingen, ja, van al die taakstellingen, bezuinigingen.
Maar ook van de negativiteit die
negativiteit
steeds
en in
om
de pers
heen hangt.
Dus ik hoop en ik wens onze collega's natuurlijk ook toe dat ze ook met de nieuwe idee over de grondrechten en dat we meer maatwerk moeten leveren, dat die bereidheid en die wil om te veranderen, die is er wel. Alleen dat die ook gefaciliteerd wordt door de top. Want als dat niet gebeurt, dan denk ik wel dat we daarin weer een kans missen.
Maar die top is nog steeds bezig om allerlei aanvallen van zich af te proberen te slaan.
Om te overleven, zeg.
Ja, die zijn echt nog steeds aan het overleven.
Lastig, Peter.
Ja, Peter. Hoe is het? Geef jij eens het verlossende antwoord.
Het verlossende antwoord. Nee, ik geloof dat we nog heel veel werk aan de winkel hebben. We moeten als sponsor maar eens even goed nadenken wat wij dan kunnen betekenen.
Ja, en als mensen ideeën hebben, laat dat ook vooral weten. Want het is gewoon een zoektocht. Het is echt een nieuwe vakbondstaak.
Ja, ik vroeg net niet voor niks aan Vishnu, wat verwacht je nou van de bond? Dat horen we natuurlijk ook graag van al onze leden. Dus laat horen wat je van ons verwacht. Laat ook horen wat je van deze podcast vindt. En dan hopen dat jullie de volgende keer ook beluisteren met z'n allen.
Dank voor het gesprek, Peter en Marianne. En
jij
we gaan
ook
afsluiten.
Oh,
ja, ik vind het leuk om te doen. En we gaan afsluiten met deze 11e podcast. En de volgende is
De 12e.
De 12e. Dus we gaan weer terugkomen. Dank voor het luisteren en tot horens.